Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 90 jaar is overleden Mannes Westhuis, echtgenoot van Klaasje Westhuis van den Hoek. Maandagavond is er van 7:30 tot 7:45 gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. Dinsdagmorgen zal er om 9:45 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat. Eveneens maakt de kerkenraad met droefheid bekend dat in de leeftijd van 90 jaar is overleden Hendrik Paul, emeritus predikant van de gereformeerde gemeenten. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij nu Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, vers 8. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u Hooglied 2. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij die de mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat hij dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene in een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet, en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 2, daarvan het eerste vers en daarvan het eerste gedeelte. Deze woorden: ik ben de roos van Saron. Tot zover. Ik ben de roos van Saron. Dat bepaalt ons vanmorgen bij een viertal gedachten. In de eerste plaats een geurige roos. In de tweede plaats een kleurige roos. In de derde plaats een geneeskrachtige roos. En in de vierde plaats een onverwelkelijke roos. De roos van Saron, daar zijn vier dingen van te zeggen: geurig, kleurig, geneeskrachtig en onverwelkelijk. Gemeente, er liggen heel veel lessen in de natuur. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wij zeggen het ook in onze belijdenis dat alle schepselen zijn als letteren in een groot boek. En dat boek van de natuur, dat predikt ons de heerlijkheid van God. Maar dat boek van de natuur, dat kunnen we alleen maar recht lezen, zegt Calvijn, als wij het zien door de bril van de Heilige Schrift. Want van nature dan hebben wij geen oog voor de heerlijkheid Gods. We zien het niet. De mens wordt er dagelijks bij bepaald, maar we zijn er blind voor. En de natuur heeft ook nog een andere prediking. We zien ook in de natuur de broosheid, de vergankelijkheid. Want door de zonde is alles vergankelijk wat uit stof is. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Voor de tweede keer hebben wij gezongen: gelijk het gras is ons kortstondig leven. We hebben het vorige week ook al gezongen, jongens en meisjes, maar ik heb het maar weer opnieuw opgegeven, omdat het ook zo past bij de tekst van vanmorgen. Tegenover die vergankelijke bloem van ons leven mag ik vanmorgen preken over een andere bloem. Over een onverwelkelijke bloem, die symbool staat voor vreugde en pracht. Een bloem die wijst naar de Heer Jezus Christus. Dus ook de natuur wijst ons wel naar Christus. Maar wij kunnen zonder de Heilige Schrift Christus ook niet uit de natuur leren kennen. De Heer heeft dan ook gezegd: onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Dat zullen we ook vanmorgen horen als we dit beeld met elkaar mogen overdenken. Ik ben de roos van Saron. Prachtige tekst. Ik had er eigenlijk zo lang al een keer over willen preken. Maar het is een hele moeilijke tekst. U zegt misschien een hele moeilijke tekst. Ik dacht dat het een hele makkelijke tekst was. Ja, maar exegetisch is het een hele moeilijke tekst. En dat heeft hiermee te maken dat er heel veel vragen die we aan de tekst kunnen stellen eigenlijk onopgelost blijven. Want welke roos wordt hier precies bedoeld? Welke vlakte wordt hier precies bedoeld? Eigenlijk is daar maar weinig met zekerheid over te zeggen. En toen ik op al die vragen stuitte, toen dacht ik stop er maar mee. Want als het beeld nou niet scherp is, hoe kan ik dan preken over de betekenis? En toen dacht ik, ja, maar wat is nou belangrijker? De betekenis is wel scherp. Dat weten we uit de Heilige Schrift. Wat de Heere hiermee zeggen wil, wat er van hem te zeggen is, dat is wel scherp. En misschien dat we, als het over het beeld gaat, dan niet alle vragen kunnen beantwoorden. maar als dat laatste maar duidelijk mag zijn. Er wordt hier gesproken over Saron, de vlakte van Saron. Sommigen denken hiermee aan een gebied, een vlakte, die ligt in de buurt van de tegenwoordige Golan, de Golanhoogte. Daar schijnt een vlakte geweest te zijn die men de vlakte van Saron noemde. Maar de meeste verklaarders denken toch aan een ander gebied. Ze denken aan een gebied in de buurt van de Middellandse Zee. Een vlakte die gelegen is tussen de kustplaatsen Caesarea en Joppe. En in dat gebied heeft ook een stad gelegen met de naam Saron. We kunnen daarvan lezen in 1 Kronieken 5 vers 16. En de kanttekeningen maken dan ook een duidelijke keuze voor die vlakte, de vlakte van Saron. En in die vlakte groeien rozen. En het gaat in onze tekst over de roos van Saron. Sommigen denken aan een specifieke roos. Een in die dagen hele bekende roos die in die vlakte groeide. Maar anderen denken weer, met afleidingen vanuit het grondwoord wat hier gebruikt wordt, aan een soort bolgewas. Een bolgewas zoals bij ons de tulp, jongens en meisjes. De Statenvertalers hebben in ieder geval heel duidelijk gekozen voor het woordje roos. Ze hebben dat gedaan in Hooglied 2 vers 1 en ze hebben dat eveneens gedaan in Jesaja 35 vers 1. En ik zie dan ook geen redenen verder vanmorgen om daarvan af te wijken. En nogmaals, hoewel het beeld misschien niet zo scherp is, is er toch wel genoeg over te zeggen. Want over wie gaat het hier in deze tekst, jongens en meisjes? Daar zijn de meesten het toch wel over eens. Hoewel ook daar nog weer verschillend over gedacht wordt, zal ik straks zeggen in onze derde gedachte. Maar de meesten zijn het er wel over eens dat hier de bruidegom aan het woord is. Niet de bruid. En de bruidegom zegt hier, ik ben de roos van Saron. En die bruidegom in het Hooglied is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Dus de Heere Jezus wil hier zeggen, ik lijk op de roos van Saron. Ik heb de eigenschappen van de roos van Saron. En van hem geldt in ieder geval wel wat we in de vier punten van vanmorgen hebben verwoord. Hij is een geurige roos. Hij is een kleurige roos. Hij is een geneeskrachtige roos. En hij is een onverwelkelijke roos. Gemeente, dat durf ik met zekerheid te prediken vanmorgen. Beeld van de roos. Prachtig beeld. Het zegt iets over de vernedering van de Heere Jezus Christus. Want jongens en meisjes, een roos groeit tussen de andere bloemen en planten. En zo is de Heere Jezus als middelaar naar deze aarde gekomen. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft tussen de zondaren gestaan, deze geestelijke roos van Saron. Wat dat betreft dan leek de Heere Jezus uitwendig op u en mij. Maar een roos is wel een van de prachtigste bloemen. Er wordt wel eens gezegd, wat de leeuw is onder de dieren, dat is de roos onder de bloemen. Je ziet dan ook juist in hele dure geschenken dat vaak de roos daarin verwerkt wordt. Het beeld, een prachtig beeld, zegt niet alleen iets over de vernedering van Christus, maar het zegt ook iets over zijn heerlijkheid. Hij is schoner, Psalm 45, hij is schoner dan de mensenkinderen. Ook al heeft hij onder de mensenkinderen gewoond. Het beeld zegt ook iets over het wezen van Christus. Want van ouds af is de roos altijd in verband gebracht met de liefde. En dat beeld, dat is er nog altijd. Bij een huwelijksjubileum zal menig man zijn vrouw een bos met rozen geven. Een heel oud beeld. En dat beeld dat bestaat nog altijd. Deze roos predikt ook, hoe dat de heilige God in het zenden van zijn zoon naar deze door de zonde vervloekte aarde zijn liefde heeft getoond. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan willen we wat letten vanmorgen op die verschillende aspecten van de roos. En het eerste wat dan aan de orde komt in deze gedachtegemeente, dat is de geur. Daar staan rozen onbekend. Misschien hebben jullie thuis, jongens en meisjes, ook wel zo'n geurzakje. En heel vaak als je dat open zou maken, dan zou je daar rozenblaadjes in tegenkomen. Want de rozen verspreiden een sterke geur, maar behouden ook hun geur. Die geur die blijft heel lang hangen. En het is een liefelijke geur. Een geur die je al uit de verte kunt ruiken. Dat is heel opmerkelijk. Soms dan heb je de roos niet gezien, maar je ruikt hem wel. En je denkt, hier in de buurt, daar moeten rozen zijn, dat kan niet anders. Ook al zie je de pracht van de bloem nog niet. Wat ligt daarin ook eigenlijk geestelijk een mooie les, gemeente? De Heer Jezus Christus, hij verspreidt een dierbare geur van zich. En het is mogelijk dat we die geur geroken hebben, zonder dat we de roos gezien hebben. Die geur die verspreidt de middelaar in de Heilige Schrift. Die geur die komt je tegemoet als je de Bijbel openslaat. Die geur die wordt verspreid in de prediking door Gods knechten. Want in de prediking daar is de Heer Jezus Christus immers het centrum. Christocentrisch behoort de prediking te zijn. Hebt u die geur wel eens geroken? Hoe dichter bij de bron, hoe sterker de geur. En de geur nodigt ook uit om bij de bron te komen. Door die geur wordt, als het goed is, het hart gaande gemaakt. In de natuur is het zo, als je zo'n roos ruikt, dan wil je hem ook zien. Dan zeg je, waar staat die roos? En ik hoop dat de prediking van vanmorgen, gemeente, daar ook toe mag bijdragen. Dat het hart gaande mag worden gemaakt. Maar helaas, de meeste mensen kunnen niet ruiken. De mens van nature is zijn reukvermogen geestelijk verloren. En dan kan Christus nog zo gepredikt worden, en die kan zich in de schrift nog zo heerlijk openbaren, maar we ruiken het niet. Ons hart wordt niet gaande gemaakt. Hoe komt dat? Dat komt door onze diepe val in Adam, waar we al onze geestelijke vermogens zijn kwijtgeraakt. Dat is verschrikkelijk. Jongens en meisjes, Pilatus stond voor de Heere Jezus, voor die Saronsroos. En weet je wat Pilatus zei? Wat moet ik met Jezus doen? Wat moet ik met hem beginnen? Hij zag geen enkele heerlijkheid, hij rook geen enkele dierbaarheid in de Heere Jezus Christus. En misschien zijn er mensen die die roos wel eens geroken hebben, maar nog nooit gezien. Want we zijn niet alleen zonder reuk van nature, maar we zijn ook blind. Ook na ontvangen genade. De Heere vergelijkt zijn kinderen zo vaak bij blinden. Ik zal de blinden leiden op de wegen die ze niet geweten hebben. Dus voor deze roos moeten ook de ogen geopend worden. Mag ik eens vragen, hebt u die Saronsroos wel eens gezien? Dat mocht Johannes weten. Hij zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wel, alleen iemand die hem zo gezien heeft, die kan zo spreken. En apostel Paulus, die heeft die Saronsroos gezien. Hij zegt daar immers van, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij kon die roos als het ware uittekenen. Rozen zijn niet door mensen onderworpen, ze zijn niet door mensen bedacht. Maar dat heeft de grote schepper gedaan. En zo is het ook met deze roos van Saron. Deze roos van Saron is door de Vader en de Heilige Geest geborduurd in de schoot van Maria. Had u dat gedacht? Dat deze roos daar zou groeien? En daar zou bloeien in de nederste delen der aarde? Daar heeft de Heere deze roos geplant. Zo is Christus naar deze aarde gekomen. En toen ik daarover zat te denken bij de voorbereiding, gemeente, moest ik denken aan een middeleeuws kerstlied. Er is een roos ontloken. Eigenlijk was dat geen christelijk lied. Dat lied dat was in zijn oorsprong een Rooms lied. Die roos waar het over gaat in dat kerstlied, dat was niet de Heere Jezus. Maar oorspronkelijk was die roos Maria. En uit die roos is de Heere Jezus voortgekomen. Wij weten hoe de Roomse kerk over Maria denkt. Maar aan het eind van de middeleeuwen is dat lied herschreven. Het had eerst heel veel coupletten. En daar zijn een paar coupletten van gemaakt. Dat lied is ook vertaald. En dat lied is eigenlijk omgezet. Je zou kunnen zeggen, er is een soort reformatorische versie van dat lied gekomen. En dan is niet meer Maria de roos, maar dan is Christus de roos. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door de profetenmond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in het midden van de nacht. Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. Maria was bereid toen Gabriel haar groette in het midden van de tijd. Die bloem van Gods behagen heeft naar Jesaja sprak de winterkou verdragen als allerdorste tak. O roos, als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in het midden van de dood. Er is een roos ontloken. En dat woordje ontluiken, dat is eigenlijk ook een prachtig woord. Jongens en meisjes, een roos, die staat er niet in één nacht. Het is niet zoals je keer de tuin inkomt dat daar plotseling een roos staat en dat je daarvoor nog niks gezien hebt. Er is een roos ontloken. En dat woord ontluiken, dat ziet op het proces waarin die roos tot schoonheid komt. En weet je wat nu zo nodig is? Dat deze roos van Saron, waar het vanmorgen in de prediking over gaat, ook in ons hart ontluikt. In de nederste delen der aarde. Daar komen Gods kinderen achter. Daar worden ze aan ontdekt. Deze roos die groeit niet op een vlakte gemeente die helemaal bomvol staat met andere gewassen. En zolang als wij niet bereid zijn om al die eigen aanplansels en al dat onkruid aan te pakken, dan is er ook geen plaats voor deze roos. Nee, dat onkruid dat zal met wortel en tak uitgeroeid moeten worden. Er moet plaats gemaakt worden voor deze roos van Saron. Zal ons hart vervuld worden met die heerlijke reuk daarvan. Christus is gekomen, het gedicht zegt het ook. Christus is gekomen uit het huis van David, uit de afgehouwen tronk. Een reisje. Later heeft men dit gedicht weer veranderd en dan is de roos geen roos meer, omdat het misschien nog te veel herinnerde aan het oude gedicht en toen is de roos het reisje geworden. Maar goed, in het licht van de tekst van vanmorgen, dan is het woordje roos ook wel te verdedigen. Roos of reisje. Ik ben de roos van Saron. Gemeente, is ons hart reeds vervuld? Ik hoop dat de kerk wel eens vervuld mag zijn hier onder ons met de reuk van de roos van Saron. Maar weet u wat nog groter is als je hart ermee vervuld mag zijn? Want dat betekent het dat die roos hier van binnen groeit. En dat is nodig. Hij moet in ons hart geplant worden. Zodat hij ons hart vervult met de reuk van zijn kennis. Prachtig beeld wat we in de Bijbel lezen. In 2 Korinthe 2. Daar wordt de kennis vergeleken bij een reuk. Een heerlijke reuk. Dan wordt ons hart vervuld met de reuk van zijn middelaarswerk. Er is een roos ontloken. Hoe meer die roos ontluikt, hoe meer dat er geur van hem verspreid zal worden. Is ons hart al vervuld geworden met het reukwerk van zijn gebeden. Zo wordt daar ook in de schrift immers over gesproken. Die geestelijke reuk, daar zegt apostel Paulus van in Efeze 5 vers 2. Dat een liefelijke, een gode, welriekende reuk is. De Heere ruikt dat zo graag. Jongens en meisjes, die roos van Saron. Maar niet alleen de Heere ruikt die roos graag. Zijn kinderen ook. Zijn kinderen ook. Omdat ze de waarde van die roos leren kennen. In die roos, daar liggen al de deugden des vaders verheerlijkt. In die roos, daar komt de schepper weer aan zijn eer. En misschien zegt u, dominee, maar dan val ik af vanmorgen. Dan val ik af. Ik heb in de kerk die reuk wel eens geroken. Als ik me niet vergis, maar in mijn hart, dat durf ik niet te zeggen. Weet u hoe het hier van binnen is? Bij mij? Bij mij is het een dorre woestijn. Die liefelijke reuk, die is niet in mijn hart. U moest eens weten, in mijn hart is het één grote wildernis. Oh, maar weet u wat ik lees in de profetie van Jesaja? Dat de woestijn zal bloeien als een roos. Dus dan hoeft u toch de moed nog niet op te geven vanmorgen. Dan is God bij machte om deze roos ook in de woestijn van uw leven tot bloei te brengen. Een geurige roos. We gaan naar onze tweede gedachte, een kleurige roos. Ja, welke kleuren de roos van Saron precies gehad heeft, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik heb er naar gezocht, ik heb er mijn best voor gedaan en er wordt heel veel over gezegd. Ja, dominee Hellebroek, hij spreekt over rode rozen met melkwit gemengd. Dat eigenlijk de topper is onder de rozen, zal ik maar zeggen. Maar ja, hoe dat nou precies met die roos van Saron geweest is, gemeente, ik zeg het maar eerlijk, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Dat die geestelijke roos van Saron twee kleuren heeft. En die kleuren, die kom je ook bij de rozen tegen, dat is ook waar. Zonder twijfel durf ik te zeggen dat de roos van Saron rood en wit is. En trouwens, dat vinden we in ditzelfde boek, in het Hooglied van Salomo. Daar zegt de bruid van haar liefste, van haar bruidegom, van de roos van Saron. Zij zegt, mijn liefste is blank en rood. Dus daar vind je het terug in de Bijbel. En hij draagt de banier boven tienduizenden. En dat zijn prachtige kleuren. We hebben stilgestaan bij de symboliek van de kleuren. Blank en rood, wit en rood. De Heer Jezus is wit. Witter dan de witste roos die u ooit gezien hebt. Want aan iedere roos zal nog wel een vlekje zitten, maar niet aan de geestelijke Saronsroos. Hij is blank vanwege zijn gerechtigheid. Het ziet op zijn dadelijke gehoorzaamheid. Het ziet op de volbrenging van de wet. Het ziet op zijn smetteloosheid. Daar zegt de apostel ook van, zulk een hoge priester betaamt ons onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemel. Hij is blank, hij is wit. En wat is dat schoon? maar hij is ook rood. Die ene roos is ook rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. Er wordt wel eens gezegd, een Griekse dichter zegt dat, zegt dominee Hellebroek, dat de roos uit het bloed geboren is. En dat ziet eigenlijk op die standaardkleur van de roos. Die standaardkleur is eigenlijk bloedrood, heel donker rood. Het is net alsof de roos uit het bloed geboren is. Wel nu, de roos Christus is in ieder geval uit het bloed geboren. Zo heeft hij zijn schoonheid gekregen. Het wijst ons op zijn borggerechtigheid. Het wijst ons op zijn lijden en sterven. Het ziet op het voldoen aan de straf. Zijn bloed heeft zijn hele middelaarswerk rood gekleurd. En dat geeft hem ook juist zo'n onuitsprekelijke schoonheid. Als de roos Christus alleen maar blank zou zijn, dan zou hij voor zijn kinderen toch niet die schoonheid hebben die hij nu heeft. Als ze moeten kiezen, ik denk niet dat ze kunnen kiezen tussen een kleur blank en rood. Want de middelaar moet beide zijn. Blank om de wet te volbrengen, dat geldt nog altijd. Die eis om de wet te volbrengen, het werkverbond is wel verbroken. Maar niemand zal het eeuwige leven krijgen of de wet moet zijn volbracht. Op grond daarvan heeft God het eeuwige leven beloofd en dat blijft. Als iemand van ons het zou kunnen, dan zou hij of zij nog het eeuwige leven verkrijgen. Maar er is er niemand meer die het kan. Eén die het kon en dat is de Saronsroos. En ook die bloedgerechtigheid hebben wij nodig tot betaling van onze zonde en schuld. Er is geen zaligheid buiten het recht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Zonder bloedstorting kan er geen vergeving zijn. En dat maakt deze Saronsroos zo onuitsprekelijk groot. Dat hij niet één kleur heeft, maar dat hij twee kleuren heeft. En dat hij in die twee kleuren juist zo gepast is voor verloren mensenkinderen. De bruid vat het ook samen. Ze zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. En laat ik het allemaal heel eenvoudig vragen, gemeente. Vindt de Heere die Saronsroos in je hart? Er kan heel veel in mijn hart zijn, jongens en meisjes. Maar als die Saronsroos er niet is, dan kan de Heere nooit tevreden zijn. Als die Saronsroos er niet is, dan ziet de Heere geen bloed. En hij heeft gezegd, als ik bloed zie, dan zal ik bij u voorbij gaan. Zonder Saronsroos is er geen vergeving. Zonder Saronsroos is er geen rechtvaardigmaking. Zonder Saronsroos is er geen volbrenging van de wet. Zonder Saronsroos is er geen heiligmaking. Oh, ik kan mijn hart vol hebben staan met allerlei bloemen die ik erin gezaaid heb. De bloemen van mijn eigen gerechtigheid. Maar ze halen niet bij de Saronsroos. Als deze roos in ons leven niet bloeit, gemeente, dan kunnen we niet zalig worden. Laat dat een nood van uw leven zijn. Daarom hoop ik ook dat we dat woestijngebied mogen leren zien en in mogen leven. Het is wel heel wonderlijk, de woestijn zal bloeien als een roos. Maar de woestijn is toch stoffig? In de woestijn, daar zie je soms nauwelijks iets door het stof wat neerdaalt. En ook die vlakte van Saron bij de zee, de wind. Ik kan me voorstellen, Israël droog. Dat het nogal eens heel erg stoffig zou kunnen zijn in die vlakte van Saron. En je ziet het bij ons als er een bepaalde wind is die vanuit de woestijnen komt. Dan liggen soms de auto's die liggen onder een laag zand. En dan weet je, dan kun je soms haast niet meer zien welke kleur dat je eigen auto heeft. En alles ligt eronder eigenlijk. En wat is dan nodig, jongens en meisjes? Wanneer knapt alles op? Nou ja, dat heb je van de week gezien als het gaat regenen. Als het gaat regenen, dan spoelt het weer schoon. En dan is het net alsof je een nieuwe tuin instapt. Dan is het net alsof de kleuren van de bloemen veel en veel mooier zijn dan voor de regenbui. Is dat zo? Nee, het zijn dezelfde bloemen. Maar eerst lagen ze onder het stof. En als ze dan schoon gespoeld zijn door de regen, dan krijgen ze glans. Kijk, en daar ligt ook zo'n mooi beeld in van wat er nou in het hart van een kind van God gebeurt. Die roos die kan er wel zijn, maar die ligt soms zo onder het stof, onder het woestijnzand. En wat is dan nodig? De regen des geestes. Om die roos van Saron weer tot schoonheid en tot heerlijkheid te brengen. Ik ben de roos van Saron. Maar niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest komt die roos niet in mijn hart. Maar zonder die Heilige Geest geurt die roos ook niet. En zie ik de schoonheid van die roos ook niet. Het is een kleurige roos. Hij bevat alles wat het oog van een verloren zondaar nodig heeft. Hij vindt in Christus niet veel, maar hij vindt in Christus alles. We gaan naar onze derde gedachte, een geneeskrachtige roos. Dominee Hellebroek in zijn verklaring van dit vers wijst naar een soort kruidboek. Dat zal in die dagen bekend geweest zijn van Dodoneus. Nou ja, wij kennen ook wel kruidboeken waarin de goede werking van kruiden staat. En nu schijnt het zo te zijn dat de roos heel veel bestanddelen heeft. Dominee Hellebroek noemt er 9. 9 bestanddelen heeft die medicinaal nuttig zijn. En ik heb daar nog eens even op gezocht of dat werkelijk zo is dat rozen medisch nuttig zijn. En als je daar wat op zoekt op internet, dan vind je werkelijk heel veel. En dan zie je ook dat dat al een heel oud gebruik is, dat in China en in India en in het Midden-Oosten en in Egypte en in Griekenland en ook al in het Romeinse Rijk er allerlei rozenolieën gemaakt werden. En die olieën die worden nog wel gemaakt uit de bloemblaadjes en ook uit de bottels, de rozenbottels. En dat schijnt nuttig te zijn voor allerlei kwalen. Het schijnt een hele positieve werking te hebben, zowel op lichamelijk gebied als ook op psychisch gebied. Het schijnt gebruikt te zijn tegen hoofdpijn, tegen kiespijn, tegen slapeloosheid enzovoort. En het is hier natuurlijk de plaats niet om dat in den brede uit de doeken te doen. Ik heb daar ook het verstand niet van. Maar ik vond wel dat zo'n roos dus blijkbaar geneeskrachtig en nuttig is. En ja, wat er dan van die Saronsroos precies te zeggen is, ik weet het ook niet. Maar wat er van die geestelijke Saronsroos te zeggen is, dat weet ik wel. Een gemeente, dat is zonder twijfel een zeer geneeskrachtige roos. Die op heel veel gebied zeer nuttig is. Het is het middel, daar heb ik deze tekst niet voor nodig. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die dat laten zien. Die Sarons roos is het middel tegen allerlei geestelijke kwalen. Van die Sarons roos kunnen we lezen in Psalm 103. U krank heen kent en liefderijk geneest. En van de middelaar wordt gezegd dat hij zal zijn tot genezing der heidenen. En dat woord genezing, dat kom je in het Oude Testament heel veel tegen als het over de Heer Jezus Christus gaat. Dus ik weet niet of er kranken zijn vanmorgen in de kerk. Geestelijke kranken, want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar als er kranken zijn vanmorgen in de kerk, dan mag ik u dit middel wijzen. Deze geneeskrachtige Saronsroos tegen allerlei krankheden. Ik denk bijvoorbeeld aan de pijn van de zonde. Dat geeft pijn. U zegt, nou, maar daar heb ik geen last van, dominee. Dat doet me helemaal geen pijn. Dat is niet best. Want dat is een teken dat u de zonde niet kent. Dat u nog blind bent. Dat u nog ongevoelig bent. Maar als je aan de zonde ontdekt wordt, dan wordt de zonde zo smartelijk. Dat doet zo zeer, jongens en meisjes. Lig je wel eens van wakker s'nachts? Als iemand een zere arm heeft, kan hij s'nachts soms niet slapen. En als je pijn van de zonde gevoelt, nou, dan kun je soms ook niet in slaap komen. Dat geeft een vreselijke pijn. En dan kun je een aspirintje nemen, dat helpt niet. Dat is een geestelijke pijn. En die pijn die zit heel erg diep. Eigenlijk is daar geen middel voor. Als je naar de dokter gaat of naar de psychiater, dan zullen ze zeggen, ja, maar ja, wij begrijpen het niet. Wij kunnen u daar niet in helpen. U bent aan het verkeerde adres. En als iemand naar de pastorie komt en die zegt, dominee, ja, dan moet ik eigenlijk ook zeggen, ik kan u niet helpen. Ik kan de zondepijn niet wegnemen. Maar ik mag wel het middel prediken. En dat is de roos van Sharon. Een zeer geneeskrachtige roos die in staat is om de pijn te verzachten. Ja, zelfs om de zondepijn geheel weg te nemen. Ik denk in de tweede plaats aan verwondingen. Ja, verwondingen, dat kan ook heel veel teweeg brengen. Iemand kan zich gesneden hebben. Iemand kan gestoken zijn. Ja, Gods kinderen kennen dat wel. Door de heilige wet. De heilige wet, als die je gaat ontdekken in je leven, dan verwondt een mens dat. Want de heilige wet die gaat naar waar de kwaal zit. Iemand die in het ziekenhuis komt, die komt soms verwond weer thuis. Want de dokter moest heel diep zijn. En dat is als de Heer gaat werken in je leven ook. Dat geeft wonden. Maar de Heer kan die wonden ook genezen. Hij heeft daar een uitnemend middel voor. En dat is de roos van Sharon. Misschien zijn er onder ons mensen die verwond zijn door de strijd tegen de geestelijke vijanden. Dat kan. Geestelijke vijanden in die strijd, die verwonden Gods kinderen. Ik denk aan de Satan, ik denk aan de wereld. Dat kan zulke wonden geven die je niet te boven komt in jezelf. Maar ik mag u wijzen op deze geneeskrachtige Saronsroos. Deze roos is het middel tegen krachteloosheid. Daar ging het van de week ook over in de huwelijksdienst. Hij vermenigvuldigt de sterkte van die geen sterkte hebben. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Deze Saronsroos is het middel tegen ongeloof. Ook een ernstige kwaal waar Gods kinderen vaak mee te kampen hebben. Maar de Heer Jezus weet zijn kinderen daaraan te ontdekken en te vermanen. En dan aan de andere kant toch ook weer zo liefelijk te vertroosten. Omdat het niet hun ongeloof is dat uiteindelijk het breekpunt is. Als dat zo zou zijn, dan zouden ze voor eeuwig verloren zijn. Ik hoop daar vanmiddag nog wel op terug te komen. Dus ja, kijk hoe dat het precies zit in de apotheek, jongens en meisjes. Dat weet ik niet, dat zou ik dan nog eens moeten gaan vragen. Of hier in de apotheek in Nunspeet ook allerlei flesjes staan met allerlei middelen die uit de roos voortgekomen zijn. Dat weet ik niet precies. Misschien weten jullie dat beter dan ik. Maar wat ik wel weet, dat is dat de geestelijke apotheek vol rozenwater is en vol rozenkoeken. Dat de geestelijke apotheek, als ik bijvoorbeeld alleen maar kijk naar het boek der psalmen, zoveel bestanddelen vindt in die geestelijke roos. Dat er geen krankheid is, dat er geen pijn is, dat er niets is of deze geestelijke Saronsroos is daarin werkzaam. Dus aan die roos ligt het niet, aan de bestanddelen ligt het niet. Maar waar ligt het aan? Gemeente, aan onszelf. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Mensen die zich verlustigen over hun eigen tuintje en hun eigen aanplant, die zoeken niet naar de Saronsroos. Maar het is een roos die waarde krijgt voor mensen die een grote woestijn hier van binnen hebben. We gaan naar onze vierde gedachte. Een onverwelkelijke roos. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 133. En daarvan het tweede en het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 2 en 3. Onze vierde gedachte, een onverwelkelijke roos. Rozen zijn het beeld van vreugde. In versieringen worden heel vaak rozen gebruikt. Maar ja, rozen zijn wel verwelkelijk. De mooiste roos is wel verwelkelijk. Je kunt nog zo'n mooie bos roos aan je vrouw geven. Maar ja, er blijft natuurlijk niet zoveel van over. En dat geldt van de duurste rozen. De een staat wat langer dan de ander misschien, maar rozen zijn verwelkelijk. En hoe is dat nou met die geestelijke Saronsroos, dominee? Want dat is nou het wonder, gemeente, dat ik te midden van de veldbloemen die afknappen vanmorgen mag preken over deze roos. Daarom dacht ik, we zingen 103 nog maar een keer. Als de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Dat geldt van Gods knechten. Echt waar, daar moet u ook het vertrouwen niet op zetten. Want vandaag of morgen, vroeg of laat, dan knakken ze allemaal. En dat geldt ook van alle mensen die hier op deze aardbodem zijn. Als de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Maar deze roos is onverwelkelijk. Deze Saronsroos is in de eeuwigheid ontworpen. Hij is in de volheid des tijds in de schoot van Maria geplant. Hij heeft op deze aarde gebloeid en inderdaad, ik moet u zeggen, hij is verwelkt. Ja, ook deze roos is verwelkt, omdat hij de weg moest gaan van de zondaren. Dus hij is verwelkt, zijn schoonheid is vergaan, zijn kroon ligt neergestort, zegt de dichter van Psalm 89. Dat is wat, dat Christus, kijk, dat wij onze schoonheid moeten verliezen, dat is onze eigen schuld. Maar dat Christus moest verwelken, omdat hij in de plaats van zondaren wilde gaan staan, dat is onbevattelijk. Deze roos is afgesneden uit het land der levenden en een afgesneden roos die verdort. Maar daar hoef ik gelukkig geen punt te zetten. Gemeente, deze roos is opgestaan. De Heere Jezus Christus, hij verwelkt nooit meer. Hij bloeit tot in der eeuwigheid, omdat hij Gods deugden heeft tevreden gesteld. Eeuwig, eeuwig mag de Vader zich verlustigen in deze Saronsroos. Maar ook eeuwig mag de zondaar zich verlustigen, mogen Gods kinderen zich verlustigen in deze Saronsroos. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En ja, dan toch nog even iets over de andere betekenis. Er zijn ook wel verklarers die zeggen, hier is de bruid aan het woord. Ik ben de roos van Saron. Mag dat ook? Nou, van mij mag het ook, maar dan in Christus. Ik geloof inderdaad ook dat de bruid iets van de schoonheid van Christus zal krijgen, namelijk in zijn toegerekende gerechtigheid en in zijn toegerekende heiligheid wordt zij ook als een roos van Saron. Maar alleen als ze op zijn wortel komt te staan. En het is waar, in de heerlijkmaking, dan zullen Gods kinderen de heerlijkheid krijgen die Christus voor hen verworven heeft. Dat is toch ook hun gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dus goed, die bruid is ook een Saronsroosje. Maar dan in Christus. En het is waar, in hem zal ze ook haar eeuwige schoonheid mogen krijgen. Want wat van hem is, dat is onverwelkelijk. Dat is wat, gemeente, onverwelkelijk. En dan is de grote vraag, wat is uw wortel? Bent u wel eens afgesneden van die oude wortel? Waar houdt u zich mee op de been? Als je maar één bloem hebt, jongens en meisjes. Als je die Saronsroos maar tot je deel hebt. Er zijn mensen die zijn aan het verzamelen. Die hebben hele bossen met bloemen. Allemaal eigen gerechtigheid. Maar die Saronsroos zit er niet tussen. En als die Saronsroos er niet tussen zit, dan heb je eigenlijk niks. Want al die andere bloemen, die verwelken. En er zijn mensen die hebben maar één bloem. Die zijn alles kwijtgeraakt. Het waren bijna de laatste woorden van dominee Paul. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Al je bloemen verdord, maar één bloem overgehouden, die Saronsroos, die onverwelkelijke roos. Gemeente, eerder mogen wij niet rusten. De wereld heeft genoeg aan de natuurlijke rozen. De wereld probeert zelfs de dood te verbloemen. De kist die ligt soms onder de rozen. Je kunt de kist niet meer zien. Je kunt de dood niet meer zien. In graven, daar worden rozenblaadjes gestrooid, waar de kist op neerdaalt. Nou ja, je moet dus een paar dagen later komen. En dan hebben al die rozen het graf niet kunnen heiligen. Die rozen die verwelken. Maar als deze Saronsroos in je graf gelegen heeft, dan is je graf geheiligd. Als deze Saronsroos in ons graf geweest is, gemeente, dan hoeven wij de dood niet te verbloemen, maar dan is de dood volbracht. En als God ons aanziet in deze schone Saronsroos, o, dan houdt de dood op, omdat Hij de dood heeft volbracht. Rozen hebben ook doornen. Ik heb eraan getwijfeld, want het is allemaal positief vanmorgen, die roos. Maar rozen hebben ook doornen. Past dat beeld ook van Christus? Waar zijn die doornen voor, jongens en meisjes? Ik denk dat ze ervoor zijn om de roos te beschermen. En in die zin kunnen we zeggen dat de roos Christus ook scherpe doornen heeft. Er zijn ook mensen die die roos willen plukken en hun eigen gerechtigheid willen behouden. Maar ze zullen zich verwonden. Dat geeft zulke diepe wonden die ongeneeslijk zijn, gemeente. Deze roos moet ons geschonken worden. En dan mogen wij achter die roos schuilen. Door die doornheg als het ware, daar zal de vijand nooit meer doorheen komen. Die oer-Hollandse roos, die rode roos met die scherpe doornen, is in de middeleeuwen eigenlijk het beeld geworden, het zinnenbeeld van de gekruiste Christus. En Christus heeft twee kanten. Dat moeten we altijd wel bedenken. Heeft Simeon ook gezegd. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Dus het is of. Of deze Saronsroos is ons tot een oordeel. Of deze Saronsroos is ons tot een eeuwig voordeel. Het volk vergaat. Het volk is gras. Als de wind daarover gegaan is, zo is hij niet meer. Maar de Saronsroos is in der eeuwigheid. Amen.